Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit de lofzang van Zacharias. Het eerste vers, lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. De lofzang van Zacharias, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen Lucas 2, de versen 25 tot en met 38. Ik herhaal Lucas 2, vers 25 tot en met vers 38. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk aan Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is.
Lezen wij nu Lucas 2 vanaf vers 25 tot en met 38. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heren zou zien. En hij kwam door een geest in een tempel. En als de ouders het kinderken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan, omdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit een stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit een tempel met vasten en bidden God dienende, nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis en wat daar verder volgt. Gemeente, we willen vanmorgen uw aandacht vragen voor hetgeen u vinden kunt in Lucas 2 en daarvan nader de versen 36, 37 en 38. We gaan dat eerst lezen. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel, het vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze is de diezelfde uren daarbij komende en heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Gemeente, dit gaat over het goddelijk getuigenis van de geboorte van de zaligmaker. Dus dat Gods getuigenis. En dan letten we in de eerste plaats op de getuigen. Het middel wat God daarvoor gebruikt. In de tweede plaats het getuigenis. En in de derde plaats het adres aan wie dat nou wordt verteld. Dus het gaat over dat getuigenis Gods. Wat daar klinkt in Jeruzalem. En dan zien we in de eerste plaats dat God daar een instrument voor kiest. En dat staat in vers 36 en 37 en dat blijkt Anna een profetes te zijn. We lezen in de tweede plaats dat deze vrouw van 84, een weduwe, dat getuigenis ook uitspreekt, want er staat, heeft insgelijks in vers 38 de Heere beleden en sprak van hem. En dat is onze tweede gedachte. En tenslotte, in de derde plaats, zijn er ook hoorders, zijn mensen aan wie Anna dat verteld heeft. En dan lezen we in vers 38, tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Gemeente, we komen op deze rustdag samen. Nu weet, de Kerk des Heren viert elke rustdag de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. De Heer is gekomen, heeft geleden en is daarna opgestaan uit de doden. En op de rustdag zeggen we tegen elkaar, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Het heil wat God beloofd heeft is tot stand gekomen. Op de rustdag denken we ook terug aan de uitstorting van de Heilige Geest. Dat hij 2000 jaar geleden in Jeruzalem werd uitgestort en dat het evangelie van Jeruzalem, Antiochië in Syrië, naar Efeze in het huidige Turkije en dat het zo de wereld is ingegaan. En op de rustdag, deze dag van herinnering, denken we ook aan de geboorte van de Heer Jezus. Dat is kerstfeest. Kerstfeest, dat is Christusfeest. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nadat de Heer geboren is, is het natuurlijk belangrijk dat die boodschap van zijn komst wordt bekendgemaakt. Dat mensen daarvan horen. En we lezen ook in dit gedeelte wat u hebt voorgelezen, dat Anna vertelt van de geboorte van de zaligmaker tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En zo gaat die blijde boodschap van de gekomen koning de wereld in. En als we dan de geboortegeschiedenis een poosje nagaan, dan blijkt dat de Heere op allerlei verschillende manieren die boodschap aan mensen heeft bekendgemaakt. De Heer heeft dat eerst bekendgemaakt aan Maria. Toen de Heer Jezus werd ontvangen, 9 maanden voor zijn geboorte. We hebben daarbij stilgestaan. Dat deed de engel, dat deed de hemel. Daarna werd die boodschap bekendgemaakt aan Jozef. En dat deed ook een engel. En dan zou ongetwijfeld de gedachte kunnen gaan leven bij u, dan moet er bij mij ook wel een engel komen. En als we de geboortegeschiedenissen zo verder doorlezen, dan blijkt ook bij de geboorte dat de engelen dat aan de herders hebben verteld. Dus weer die engel. Maria, Jozef, de herders. En weer zou de gedachte kunnen gaan groeien dat er toch wel een hele bijzondere engel aan mij iets moet vertellen voordat ik dat evangelie ga geloven en mezelf dat ga toe-eigenen. En dan gebeurt er iets wonderlijks in de geboortegeschiedenis. Want nadat die herders die boodschap hebben gehoord en de krib hebben gezien, zijn ze dat gaan vertellen. Want dat kunt u lezen in Lucas 2 in dit hoofdstuk. dat ze komen en dan lezen we in vers 17, als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Dus eerst stuurt God engelen. En van engelen gebruikt God mensen en die mensen vertellen die boodschap verder. En ik lees dan vervolgens in het verder niet meer van engelen. Nee, die herders hebben dat verteld aan de mensen in Bethlehem. Gewone mensen, zoals u en ik. Herders. Die herders hebben die boodschap verder gebracht. En ja, sommigen hebben daarna geluisterd en zeiden, nou, wel interessant. En gingen over tot de orde van de dag. En misschien zijn er anderen geweest, dat vermeldt Lucas niet, die daarover nagedacht hebben. Maar in ieder geval, begint bij engelen en van de engelen gaat het naar de mens, herders. En nadat Jozef en Maria de gebruikelijke ceremoniële regels in acht hebben genomen, dus de besnijdenis, de Jezus werd op de achtste dag besneden, dat kunnen we lezen in vers 21... Elk Joods jongetje werd besneden, zo de Heer Jezus ook, alhoewel hij natuurlijk geen zonde had van zichzelf, moest hij toch besneden worden, want het betaamde hem alle gerechtigheid te vullen. Het betaamde hem om volkomen in gehoorzaamheid te leven naar de Mosaïsche wet. Dat heeft hij gedaan. Volkomen. Vandaar dat hij ook besneden werd. En nadat de Heer besneden werd, moesten Jozef en Maria naar de tempel. En er moesten twee dingen gebeuren. Dat moest 40 dagen na de geboorte moest dat gebeuren, volgens Leviticus 12. En daar in de tempel moest in de eerste plaats Maria worden gereinigd, weer hersteld. Dat er een offer werd gebracht en dat ze na een periode van onreinheid, en na een bevalling was je 40 dagen onrein en dan werd die periode afgerond met een offer in de tempel, een zond- en schuldoffer. En zo mocht dan Maria weer daarna gewoon naar de synagoge en het tempel. En in de tweede plaats moest ook de Heer Jezus worden gelost. Zo'n kind, dat moest worden gelost. Dat greep terug op de uittocht uit Egypte. Toen had de Heer de alle eerstgeborenen van Israël gespaard en bewaard. En God zei, die eerstgeborenen die zijn voor mij. En later is dat de stam van Levi geworden. En zodoende moest de stam van Levi, mocht dan de Heere dienen. En het volk moest dan zorgen dat de Levieten voldoende middelen hadden om zich te kunnen wijden aan die dienst van de Heere. En daarom moesten alle eerstgeborenen Israël, de stam van Asen, de stam van Juda, de stam van Ruben enzovoort, die moesten hun eerstelingen lossen. Daar moesten ze een bepaald bedrag voor brengen, daar moesten ze ook een offer voor brengen in de tempel. Dat was het lossingsoffer. En zo ook wordt de Heer 40 dagen na zijn geboorte gelost. Zo zijn ze dus in de tempel in Jeruzalem. En daar in die tempel gebeuren dan wonderlijke en opmerkelijke dingen. Het eerste wat opmerkelijk is, dat die priesters, en die hele tempeldienst ging natuurlijk over de Heer Jezus, want zo woonde God bij zijn volk. En die hele tempeldienst, dat was natuurlijk een schaduw, dat was een soort heenwijzing naar de komende Messias. De tempel was een beeld, dat was een instrument, en het ging natuurlijk om die persoon die eenmaal komen zou. En als die persoon er was, dan kon die tempel weg. Dat begrijpt u allemaal wel. Je hebt eerst eens een brief van iemand, en dan kun je die brief lezen. Dan zeg je, joh, wat mooi. Wat zou het nog fijn zijn als die persoon ook eens zou ontmoeten. Eerst heb je wat geschreven, of een mailtje, of een appje. En dan vervolgens, ja, als ik die persoon ontmoet, dan heb ik die brief natuurlijk niet meer nodig. Dan heb ik dat mailtje ook niet meer, dan zie ik hem zelf. Dat snapt u. Nou. Die hele tempel, dat is een soort instrument van God om duidelijk te maken dat zijn zoon komt. En dan komt de Heer. Jozef en Maria brengen dat kindje in de tempel. En dan zou je natuurlijk verwachten dat iedereen onmiddellijk het werk neerlegt. En dat die priesters en die mensen en dat heel die schare die gaat roepen. Hij is gekomen. Hij is er. En dat ze In plaats dat ze dan bij die tempel en bij die offers en bij dat heilige en bij dat heilige en bij die gebouwen. Dat ze rondom Jozef en Maria gaan staan en dat ze, God is groot en wij begrijpen het niet. Dat zou je verwachten. Maar dat gebeurt helemaal niet. Die priesters gaan gewoon door met hun bedoening in de tempel. Ja, maar dan het offeren en drukte mee en een hoop werk dat ze eraan hebben. Terwijl de koning bij hen zit, bij hen staat, blijven ze in die brief lezen. Dat is natuurlijk heel raar, hè? Dat u van iemand een brief hebt en dan zit u die brief, dan is die persoon bij u en dan zegt, ja, ik vond een mooie brief. En dan ga je die brief nog eens oplezen en zegt, ik vind die brief zo mooi, zo mooi. En dan zegt hij, maar, ja, maar heb u mij dan niet, praat eens tegen mij. Maar dat gebeurt er in die tempel. Die priesters zijn zo blij met hun gebouw en met hun offers en met hun dienst en zo. Dat is helemaal niet in de gaten dat de Heer Jezus er is. Dat God, wat hij beloofd heeft, gestalte heeft gegeven. Ja, zegt u, maar dat komt dat ze het niet wisten. Nou, dat klopt. En dan stuurt God een Simeon naar die tempel toe. Dat hebben we ook gelezen. En die Simeon, die vertelt heel duidelijk, in vers 30 begint dat, wat daar gebeurd is en wie dat kind precies is. Want ik lees in vers 30, want mijn ogen hebben uw zaligheid, uw zaligmaker, bedoelt Simeon, gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volk, een licht tot verlichting der heidenen. Elke Jood wist, dat kon hij lezen in het Oude Testament, de Messias is een licht tot verlichting der heidenen. De Messias is gekomen. Dat staat die man daar te roepen op dat tempelplein. Bij Jozef en Maria en dat kind. En dan vertelt hij er ook nog bij dat hij is gezet tot een val en opstanding van velen. Dat sluit weer aan bij Psalm 118. Dus Simeon vertelt vanuit het Oude Testament wie dat kind is wat daar is gekomen. En ondertussen gaat dat tempelbedrijf gewoon door. Het is eigenlijk verbijsterend, hè? En als Lucas dit evangelie schrijft, dan is die tempel misschien net verwoest of nog niet verwoest, maar in ieder geval, dat gaat nog jaren door. Totdat de Romeinen er een eind aan maken. Dus terwijl de Heer, die persoon waarom het ging, al heeft gezond, gingen die mensen gewoon door. Met hun godsdienstige dingen. Dat kan dus, hè, ook bij u en bij mij. Dat we kerstfeest houden, dat we in de Bijbel lezen. En dat we zeggen, ja, het is toch wel mooi of fijn of weet ik veel. Dat is verder niks uitwerkt. En dat we volgend jaar weer opnieuw kerstfeest vieren als we dat beleven mogen. En dat we aan het eind van de week oud en nieuw houden. En dat we net als die priesters gewoon rustig verder leven. Weet u, het is eigenlijk nog erger. Dat vinden we eigenlijk allemaal wel het fijnste. Niet te veel drukte, gewoon rustig verder. En wat die priesters daar doen en wat daar in die tempel gebeurt, dat sluit nou perfect aan op u en mijn denken en wensen. Niet te veel drukte, gewoon rustig verder. Hoe kunnen we weer op een gewone manier verder? En dan wordt het leven natuurlijk, je hebt wel eens tegenslag, corona of zo. Je hebt ook wel eens dat het ouder wordt. En, maar goed, het is allemaal naar. Hoe kunnen we nou verder? Ja. En dan krijg je niet die vraag, zijn we er al? U weet wel, ik heb het leven dus voorgesteld. Dat is een reis naar Zwitserland met de kinderen in de auto. En dan beginnen die kinderen voor de Duitse grens. Toen zijn we er al. Zijn we er al? Wat denk erom, gemeente, deze wereld gaat voorbij. En vindt het zo fijn en zo prettig dat we het eigenlijk wel willen continueren. Maar hier in de tempel is een man, die zijn we er al. Simeon. Nu laat, ga je uw knecht. Het woord hebt toegezegd, thans heen en gaan. Zijn we er al? Ja, we zijn er. Die man heeft daarna niet lang meer geleefd. Die ging zo naar de hemel toe. Daar kwam hij aan, in die stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. En dat tegen deze achtergrond. Daar zou je toch wel een beetje depressief van worden, toch? Dan is de koning daar gekomen. Die tempel gaat gewoon door. Die mensen zitten vol met hun tempeldienst, hun offers en wat niet al meer. En dan is dat heel Jeruzalem, is dat nou allemaal niks meer. En dan wordt die tweede geschiedenis in die tempel wel heel mooi. En dan gaat het in die geschiedenis niet in eerste plaats om Anna, want dat is voortdurend ons gebrek. Dan zitten we over Anna zus, Anna zo. Nee, wat God nou doet. En dan laat God daar in dat Jeruzalem zien, dat hij ondanks alles, ondanks dat die priesters en die mensen van Jeruzalem en dat wij naar hem niet vragen, hij naar mensen vraagt. En dan zegt God, kijk nou eens naar Anna. Kijk nou eens naar Simeon. Kijk eens naar die herders. Mooi is dat, dat Lucas dat dan vermeldt. Te midden van die verbijsterende lauwheid en van die verbijsterende blindheid, God het licht op laat gaan. En er was Anna. En dan wil ik eerst eens wat vertellen over de getuigen. Het gaat dus om dat getuigenis is van Simeon, van de engelen en van de herders. En nu van Anna, dat God dus dit instrument gebruikt. Daar in die tempel. En dan is het Anna, mooie naam. De moeder van Maria heet ook Anna. Anna, de moeder van Maria, de moeder des Heeren. Genade betekent dat. En dan was Anna een profetes. Een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Dus iemand uit dat tienstammenrijk. Niet een heidin. Niet een Samaritaanse vrouw, maar een Joodse vrouw. Begrepen in het verbondsvolk is wat in een man is dus begrepen. Een man was besneden, die is overleden. Hè, en hoort die vrouw dus bij dat volk wat ja, het Oude Testament heeft. En waardoor de Heere bijzonder is bewelddadigd. Want vanaf Abraham heeft God bemoeienis gehad met dit volk en met deze vrouwen, met andere Joodse mensen. Bevoorrecht volk, bevoorrechte vrouw. En zo behoort u nou vanmorgen ook tot de bevoorrechte mensen. Ja, ik ben gedoopt. Je hebt van kind af aan de psalmen geleerd. U heeft bijbelonderwijs gekregen. Onze kinderen hebben teksten opgezegd. En zo maakt de Heer nu bemoeienis met ons. Net met Anna. Een vrouw uit een stam van Aser, een dochter van Fanuel, een van die geslachten. Hè. Dan denk erom, gemeente staat nog steeds in de Bijbel. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. En dat doet de Heer verbondsgewijs. En dat we de grote waarde en de diepe betekenis daarvan toch altijd onderstrepen. De doop is niet zomaar wat morsen met water, zoals sommigen dat wat oneerbiedig zeggen. Nee, de doop is een teken en zegel van Gods verbond. En nu is dat niet genoeg, dat weten we. Maar het is wel heel belangrijk. Simeon hoorde bij dat verbondsvolk, Anna hoorde bij dat verbondsvolk, de discipelen hoorden bij het verbondsvolk. En in die weg, in die lijn, verheerlijkt God zijn genade. Ja, zegt u, maar ik heb een jongen die niet meer de kerk wil. Nou, bidden. We hebben een almachtige God. Dacht u dat God zijn verbond niet gestand zal doen? Ja, maar Esau en laat dat eens aan de Heer over. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Dus worstelen. Anna behoorde bij bevoorrechte mensen in die tijd, 2000 jaar geleden. Ze is geen heidin, ze is Samaritaan, ze is een vrouw van het verbond. Het is ook een vrouw. En dat wordt ook vermeld in de Bijbel en daarom mogen we daar ook op wijzen. Die heel wat leed heeft gehad in haar leven. Ze is 84 jaar oud geworden, dus heel oud voor die tijd. Gemiddeld werden de mensen toen niet zo oud. Maar als je dan eenmaal een sterk lichaam had en goed, werden de mensen soms heel oud, dat kan. Je moet zich ook weer indenken, virussen en dat soort dingen waren toen heel gewoon. En er stierven ook een heleboel mensen aan. Nou, sommige mensen hadden een sterk lichaam, een sterk gestel en die werden oud. Anna was zo iemand. 84 jaar geworden. In een jonge leeftijd was ze getrouwd. En meestal trouwde men in die tijd zo rond het 12e, 13e levensjaar. En dan had ze 7 jaar met haar man geleefd. Het staat niet of ze kinderen hebben gekregen. Misschien wel, weet het niet. We hebben verteld het niet, dus kunnen we er ook niet over nadenken. En toen is haar man overleden rond het 20e levensjaar. Nou, 20 min 84, dat is 64 jaar. 64 jaar in weduwe geleefd. Een gemeente, dat is niet gering hoor. Een goed huwelijk heb gehad. Een man waar je van hield. En dan, wordt zomaar je levensweg bepaald door een groot verdriet, een groot gemis. Ja, zegt u maar, Anna, die kan toch een nieuwe man of weet ik veel. Een gemeente, die vrouw is ook door het lijden gelouterd. Dat is ook wel iets wat we ook weer tegen elkaar moeten zeggen. Het staat er allemaal niet voor niks in de Bijbel. Het staat er om ons te laten zien en om ons te leren dat er tegenslagen kunnen zijn, dat er verdriet kan zijn in ons leven, diep verdriet, dat ontzettend ingrijpt. Hoe gaan we er nou mee om? In Psalm 73 leest, dan komt u Asaf tegen en die was er ontstellend boos over. Asaf was boos op God, want de goddeloze had een voorspoed en zijn bestraffing was er alle morgen. Hij was er gewoon niet mee eens. En God deze wegen met hem ging. En dan kom je natuurlijk wel meer tegen in de Bijbel. Of die eens zijn met God. En gemeente, dat is onze natuurlijke staat. Wat zie je nou bij Anna? Het verdriet, dat is er in haar leven. Dat heeft haar gelouterd. Gevormd eigenlijk. Anna zei niet van, dat is nou helemaal zo. Dat zegt de stoïcijn, dan moet je daar maar mee zien te leven. Nee, weduwe. Weduwe, zeker in die tijd, 2000 jaar, hadden we niet altijd makkelijk. Geen oude dagvoorzieningen, geen weduwewezenvoorzieningen en zo. Die moesten soms van de hand in de tand leven. 150 jaar geleden was dat in Nederland ook nog zo. Ja, dan stuurden we mannen en een vrouw met 5 kinderen. Die moesten maar zien hoe ze rondkwam. Kon een beetje krijgen van de diaconie. En verder was er nog wat familie die een brood door de deur schoven. Verder was hongerlijden. Zo ging dat. Dat is het leven van een weduwe. Er staat ook in Psalm 146, de Heere is een man van de weduwen. Moeilijk leven, in dat leven gelouterd. Dat is ook wel heel belangrijk. Hè? Wat hebben de slagen in ons leven nou uitgewerkt? Van nature zijn we het niet meer eens. Ik ook niet. Ik ben Anna. Nou, zo komt dat tot ons, heeft dat gelouterd. Daarin geoefend, heeft de pijn gevoeld en die pijn een juiste plek gegeven in haar leven. Dan staat er nog iets. Ze is een profetes en ze week niet uit de tempel. En ze was goddienende dag en nacht. Nacht en dag, nacht en dag, dat is. Dus dat was gewoon haar leven, dat stempelde haar leven, de dienst van de Heer. Het etmaal begint bij de Joden 's avonds. Als de zon ondergaat, dan begint de nieuwe dag. Dus de nacht en daarna de dag. En het etmaal dat stopt als de zon ondergaat. Dus een echte Joodse vrouw, bekeerde vrouw, kind van de Heer, die leeft in het volk des verbonds. Die een weduwe is, gelouterd. en begenadigd. En dat blijkt uit haar leven. Ja, zegt u, maar wanneer is dat dan gebeurd, dit leven van Anna? Dat heb ik al meer gezegd, dat vertelt de Bijbel ons niet. Is dat belangrijk, het tijdstip erop? Dat is zeker belangrijk. Bij Lydia wordt het wel vermeld, maar hier bij Anna niet. En bij trouwens Maria ook niet, en bij Jozef ook niet. Er zijn een heleboel kinderen van God in de Bijbel waarin dat helemaal niet vermeld wordt. Belangrijk iets wat dan niet erin zit. Nee, God zegt, dat hoeven wij niet te weten wanneer dat gebeurde. Zo. Gemeente, het tijdstip is ook niet het allerbelangrijkste. Hè? Stel dat u nou kon zeggen, ja, toen ik 21 jaar was, op vrijdagmiddag, toen ben ik bekeerd. Nou, dat is mooi. Maar met die wetenschap kunt u de hemel niet binnen. Nee. En op toen ik 26 was, toen ze dit gebeurd, en dat weet ik heel precies en zo, dat is mooi. Dat is rijk. Ach, maar daar kunt u de hemel niet meer binnen. Daar heb je ook geen troost aan. Vreemd is dat, hè? Dan zeg u misschien, ja, maar dominee, wat is dan de troost? Nou, dat is een levende omgang met de Heere. Dat is een levend geloof. Het enige. En de hele Bijbel gaat vrijwel over hoe nou dat levende geloof functioneert. Het is niet alleen belangrijk dat een kind geboren wordt. Het is daarna ook belangrijk hoe een kind opgroeit. En wast en toeneemt. En daar legt de Bijbel de volle nadruk op. Zo is ook Anna opgegroeid en toegenomen. En dan staat er iets heel moois in de Bijbel. Er zijn Bijbelheiligen die zijn gestruikeld. Denk aan David, denk aan Abraham. En van Anna, net als bij Daniel. 84 is een week niet uit de tempel. Het vasten en bidden. Vasten en bidden is een uitdrukking in de Bijbel. Die betekent dat ze leefde in de gehoorzaamheid en in de tere vrezen Gods. Dat was haar leven. Was dan een leven in een soort huisje, een soort half kloosterachtig gebeuren? Nee. Wel in de volle realiteit, want ze kent ook andere mensen, dat blijkt zo meteen, die ze opzoekt en die ze vertelt wat ze gehoord heeft in de tempel. Ze leven in gehoorzaamheid aan de geboden Gods. Ze leven ook in afhankelijkheid van God. En dat wordt ons hier getekend. Het leven bij de inzettingen Gods. De gemeente, die tempel was een inzetting Gods tot op het moment dat de Heer kwam. Daar was ze. Laat ik het nog anders. Het was een leven bij de Bijbel. Het was een leven bij de dienst des Heeren. Het was een leven dat gestempeld werd door praktische zin. Weduwe, misschien met kinderen, die kinderen moet opvoeden. Maar wel in gehoorzaamheid aan God. Moet u eens opletten in de Bijbel. Dat waar de Heer geloof schenkt, komt er ook gehoorzaamheid des geloofs. Zie je Abraham, die ging weg uit Ur der Chaldeeën. Misschien denkt u wel, wat is nou eigenlijk geloof? Wat is nou geloof? Hoe zie je nou geloof? Hoe krijgt nou geloof handen en voeten? Nou, dan kan ik u Hebreeën 11 erg aanbevelen. Dan lees ik van Noach en die bouwde een ark. Iedereen versleet natuurlijk voor gek dat hij dat deed. Hij deed wel. Door het geloof heeft Noach de ark gebouwd. Dat staat in de Bijbel. Hoe heeft Abraham nou geloofd? Nou, door het geloof ging hij weg uit Ur der Chaldeeën. Dus die man die daar in Ur woont, die gaat weg. En dan zegt de Bijbel, dat noemt de Heilige Geest geloof. Hij doet iets wat volslagen tegen de reden ingaat. Hij doet het wel. Dat is geloof. En als u nou wilt weten hoe dat geloof nou is, en met handen en voeten, leest u rustig Hebreeën. Laat u onderwijzen door de Bijbel. En leg daar uw leven maar naast. Anna was bij die middelen en kreeg, die had die tempel, die God lief. Ze leden bij dat woord. En zo gaat ze op een goede dag weer naar die tempel. Is ze daar weer in gebed. En hoort ze Simeon wat zeggen. En dan komt bij mijn tweede gedachte. Dat is het getuigenis. Dan gaan we eerst mijn eerste gedachte even afronden. En dat getuige, die persoon, is dat nou ook uw leven, of niet? Gehoorzaamheid aan God en aan zijn woord, dag en nacht. Kent u dat leven, de dankbaarheid, dat leven, de afhankelijkheid? Zo wordt ons die getuige hier getekend. En het verlangen is van het oude verbonden, die komst van de Messias. De vervulling van de belofte Gods. En laten we daar in de tweede plaats maar eens bij stilstaan. Dat getuigenis en hoe dat tot stand is gekomen. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 132 en daarvan het 11e vers. Daar zal ik David door mijn krachten wat er verder volgt. 132 vers 11. Getuigenis. De getuige. En nu de tweede plaats het getuigenis. We lezen in vers 38. En heeft insgelijks de Heer beleden en sprak van hem. En sprak van hem. En heeft de Heer beleden. Daar moeten we ook eens bij stilstaan. Want dit is een getuigenis en u kunt... uit de woorden van Simeon al wel afleiden wat ze zal gezegd. Een licht tot verlichting der heiden. Of hij is gekomen. Hij zal verschijnen tot jullie de vreugde. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En hoe is dat getuigenis van Anna nu tot stand gekomen? Ja, zegt u, het is door de Heilige Geest. En dat is ook zo. Dat is door Gods wonderwerk van genade. Maar op welke manier nou precies? En wat heeft ze dan precies gezegd? Als we de tekst goed lezen, dan kunnen we eerst eens even stilstaan bij dat woord profetes. Dat heb ik nog overgeslagen in vers 6. Anna, een profetes. Dat ziet niet hier in dit verband op een ambt. Natuurlijk ook het profetisch ambt. Maar dat ziet op een bepaalde genadegave. Die wel meer tegenkomen in het Oude Testament. Bij Deborah kom je dat tegen. Bij Hulda. Later in het Nieuwe Testament kom je het ook weer tegen bij de dochters van Filippus, de evangelist, waar ook profetessen die profeteerden. En ook hier bij Anna, wat wordt ermee bedoeld? Gemeente, daar wordt mee bedoeld een vrouw die toen ze als kind met haar ouders meeging in de synagoge heeft geluisterd. En daarover nadacht. Die de Bijbel die ze had, want de Joden konden over het algemeen wel lezen, in een wat door analfabetisme gestempelde wereld, maar dat heeft ze gelezen. Profetes wil in de eerste plaats zeggen, deze vrouw leefde bij de woorden Gods. Natuurlijk had ze ook haar omgeving. Natuurlijk had ze ook haar kenden en haar werk natuurlijk te doen. Misschien zullen ze ook wel andere boekjes hebben gelezen enzovoort. Dat kan allemaal waar zijn. Maar in de eerste plaats, wat in het Oude Testament stond. Wat God had beloofd. Dat was voor Anna het allerbelangrijkste. Kijk, als God nou genade verheerlijkt in ons leven. Dan is dat een groot wonder. Dat kunnen we eigenlijk niet zo goed begrijpen. Dus iets dat God werkt en... Dan staan we er gewoon en dan ondervinden we dat en we kunnen het niet goed begrijpen. Maar weet u wat wel waar wordt? Die Bijbel, hè? Dat wordt zo'n ontzettend belangrijk boek. Als de Heer dan wat meer genade verheerlijkt, dan kunnen we die Bijbel eigenlijk geen dag missen. Dan wordt ons hele leven door en door gestempeld door de Schrift. Dat is dat woord profetes. Dat is een vrouw. Dat is Deborah. Dat is Hulda. Die opwast in die kennis van de Schrift. En dan niet alleen in haar hoofd, maar ook in haar hart. Zoals Abraham de weg die de Heer met hem ging, meer en meer heeft gezien de onzienlijke. Genade dat begint door Gods geest en genade... heeft, als het goed is, daarna een procesmatig karakter. Als het goed is, dan groeit dat. Natuurlijk niet in dat wij nou allemaal grote mensen worden, maar dat we die geheimen die God in de Bijbel openbaart, meer en meer gaan bewonderen en verstaan. Paulus zegt ook in Filippenzen 3, opdat ik hem kenne. En dan schrijft het op een ander plekje in die Filippenzen. Het leven waar ik dan mee bezig ben, dat is de Heer Jezus Christus. En daar ontdekte hij iedere keer weer nieuwe dingen in. Zo was Anna ook. Anna kreeg er niet genoeg van. Om van die Bijbel te horen. Om dat in de synagoge te horen. Profetes. Heeft gehoord. Gelezen. En het was in haar leven waar geworden. Dat is 1. 2. Ik zei net al, soms heeft God een engel gestuurd bij de herders. Maar als dat niet meer nodig is, dan stuurt God helemaal geen engelen meer. Anna, dat staat ook dus letterlijk in de Bijbel. Vers 38. En deze, de diezelfde uren daarbij komende... Waarbij? Nou, bij Simeon, Jozef, Maria en het kind. Stond er ook bij. En toen hoorde ze uit de mond van Simeon een licht tot verlichting te rijden. Simeon heeft het gezegd. En dat heeft Anna gehoord en gelooft. Ze was dus geoefend in de schriftprofetes. Ze heeft niet gezegd, nou moet ik ook maar eens een engel horen. Nee, Simeon vertelt dat. Die wees op dat kind. En dan gebeurt er weer iets merkwaardigs, hè. Want ik zei net al bij het begin, die priesters en zo, die dus allemaal heel veel wisten van die wetten van Mozes en van die ceremoniële wet. Die hebben het ook wel gehoord, maar die sloegen er geen acht op. Die waren zo druk met hun godsdienstige dingen, dat ze er helemaal geen acht op sloegen wat er nou gebeurde. En Anna hoorde het wel. Heeft gekeken. Dit is de herders. Hoorde. En geloofde. De kind is de Messias. Hij is er. Heeft hem beleden. En sprak van hem. Geoefend in de schrift. Profetes. Geluisterd naar Simeon. En tenslotte, wat heeft dat uitgewerkt? Ziet u, gemeente, de weg die de Heilige Geest gaat? De Heilige Geest is dus een engel gebruikt, voor mensen gebruikt, zijn woord gebruikt en het woord kracht laat doen. En dat vervolgens uit haar mond, ja, die grote heilsboodschap komt. En wat is dan de inhoud van die heilsboodschap? Beleden en van hem. Ja, wat zou Anna nou gedacht, wat zou Anna nou gezegd hebben? Beleden, dat is erover spreken. Vanuit een doorleefd geloof. En van hem, ja. Stelt u zich Anna even voor, zegt nu, ik ben 84, ik heb een moeilijk leven gehad en zo. Of ben in de tempel geweest en de priesters deden dit en dat en zo. Ze vertelt, ze zegt, ik heb hem gezien. Wat zou Anna dan gezegd hebben? Nou, in de eerste plaats. Dat kind van Jozef en Maria, dat heeft God de Vader beloofd. Oud is me beloofd. En hij is gekomen. En Anna heeft beleden. En God zijn belofte vervult. Dat is één. Dat God doet wat hij beloofd heeft. De bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal niet wijken. En hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt als we het Oude Testament doorlezen. Hoe vaak de duivel ook geprobeerd heeft om die hele belofte van God te vernietigen. En hoe diep soms de weg is gegaan. Denk aan de tijd van Egypte. Denk aan Atalia. Denk aan Abraham die in Kanaan woonde. En omringd werd door allemaal vijanden. Die belofte heeft God gedaan. En die belofte is vervuld. En gemeente, dat zal ook in dat kind gebeuren. Dat kind zal betalen. En dat kind zal Gods heil tot stand brengen. Dat weet ze zeker. Ze sprak van hem als een door de Vader gezondene. En van Gods eeuwig welbehagen. Dat is één. Twee. Ze sprak van hem. Ja, kindje, hè. Ja, gewoon kindje. Met armpjes en beentjes en gezond. Hè? Kind, gezond kind. Net als alle andere kinderen. Niks, geen bijzonders aan te zien. Ook besneden. Nou, een Joods kindje. Ja. Die priesters hebben er niet meer in gezien. En in Bethlehem dachten ze ook, nou ja, Jozef, een kindje. Ja, kindje. Anna zag iets anders. Wat laat Johannes ook schrijven, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid, dat is enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dit kind is God zelf. En dat woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Dit is de enige redder, de enige heiland, de volkomen zaligmaker. Jezus is niet alleen mens, dat is al groot, maar is ook God. En die ene persoon van de middelaar, wat God beloofd heeft, heeft hier gestalte gekregen. En in dat kind van 40 dagen ziet ze dat die grote belofte Gods gestalte krijgt. En dit kind, Simeon heeft net verteld, dat zal van de krib naar het kruis gaan. Een zwaard zal door uw ziel gaan. En door en in dit kind wordt de weg gebaand terug naar God. Sprak van hem als de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Anna mocht op dat kind zien. De herders mochten op dat kind zien. Jozef en Maria hebben erop gezien als het enige, als het allerbelangrijkste kind in heel de wereldgeschiedenis. Dit kind kon laten zijn, ik en de Vader zijn één. En van deze heiland getuigt Petrus, en er is onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. En sprak van hem. En gemeente, dan hebben we niet veel meer over onszelf te vertellen. Alhoewel Hanna daar natuurlijk ontzettend veel van kan vertellen. 84 jaar lang leven. Nou, die vrouw die kan wat vertellen hoor, wat er allemaal gebeurd is in de leven. Nee. Sprak van hem. Zijn gewilligheid. Zijn noodzakelijkheid. Zijn dierbaarheid. Zijn schoonheid. Als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u, daar kunnen we wel aan beginnen, maar er is geen einde aan. De helft is mij niet aangezegd. En Paulus zegt, we zitten nou nog maar te kijken door een spiegel in een duistere reden. U weet er nou nog maar zo weinig van. Omdat ik Christus mogen winnen. Het plak van hem. Als de koning der koningen. Als de Heer der Heer. Die persoon die alles heeft aangebracht. Hij sprak van hem. Als de gekomen verlosser. Heeft het gelezen. Heeft het gehoord. Heeft ervan gesproken. En dat tenslotte in de derde plaats. Ja, ze heeft het ook gedeeld. Ja, even opletten. Is God nou genade verheerlijkt in ons leven voor het eerst en ook opnieuw? Ja. Dan kan het zijn dat op een gegeven moment dat niet meer zo functioneert. En dan doen we net alsof wij dat hebben gekregen. Dan houden we het vast. En zeggen, dat heb ik gekregen, anderen niet en zo. Nou, dan zijn we wel ver weg van wat de Bijbel ons leert. Want wat zien we nou bij de herders? Als de Heere dat kindje aan hem laat zien, vertelt een alom. Wat zien we bij Simeon? Hij loopt daar door die tempel en elke priester, elke persoon die daar in de tempel is, mag het horen. En wat zien we bij Anna? Nou, leest u maar gewoon in de Bijbel. En sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus is Jeruzalem langs gegaan. Is de stad ingegaan. En daar had ze haar contacten. Daar had ze verschillende mensen wonen die ze kende. Waarmee ze sprak over die dingen die er stonden in het Oude Testament. En waar ze naar uitzagen naar de vervulling, zoals Malachi dat ook schrijft. U lieden daarentegen die met naam vrees op de zonde en gerechtigheid opgaan. En wanneer gaat die erop? En wanneer komt nou dat grote heil? En zo waren daar mensen in Jeruzalem. Die kennen ze. En toen is ze dat gaan vertellen. Misschien hebben sommigen wel gedacht, toen ze haar zagen lopen, die Anna wordt toch ook wel oud. Misschien dementeert ze wel een beetje. Heeft van Abraham ook gedacht hoor, en Noah ook. Wat een zielige stakker die toch zomaar midden op het land een groot schip gaat zitten bouwen. gemeente, u moet zich niet verwonderen en ook niet verbijsterd zijn over dat soort reacties, want die zien we in de Bijbel ook. Ze vonden Paulus maar een dwaas. De dwaasheid van het evangelie. Om het te preken dat er heil is door iemand die is gestorven aan een kruis en daarna opgestaan. Het was de Joden en ergens de Grieken een dwaas. Ze vonden maar een klapper, wel de plaatjesmaker. Anna is wel gegaan, hè. We zien het lopen door Jeruzalem. En dan staat er in de eerste plaats in de Bijbel. Tot allen. Tot allen. Wat mooi dat dat er staat, hè. Er staat niet tot iemand. Eentje of zo. In Bethanië. Waar Jozef, waar Martha, Maria en Lazarus woonden. Nee. Tot allen. Zijn er geweest dus, hè? En door alle eeuwen heen bouwt de Heere zijn kerk. Dat het welbehagen des Heeren gaat door de hand van de middelaar gelukkig voort. Ook vandaag. Want in het huis van zijn vader zijn vele woningen. Hij is de eerstgeboren onder vele broeders. En tot allen. Jonge mensen, oude mensen, Joodse mensen. Jeruzalem was een wat multiculturele stad, ook niet Joodse mensen. En zo heeft Anna die goede boodschap gedeeld met anderen. Doet u dat ook wel eens? Als je een mooie preek hebt gehoord. Als u iets hebt gelezen in de Bijbel, mag u dat dan ook wel eens delen met iemand anders? Tot allen. Dat kan in je huwelijk. Dat kan in je gezin. Dat kan in je familie. Dat kan met een goede vriend of een goede vriendin. Welke dingen delen we nou eigenlijk? Tot allen. Daar komt die moeder in Israël aan. Ze hebben het niet over de mooiheid van de tempel. Ze hebben het niet over de drukte in die tempel. Ze hebben het niet over Jan, Henk, Piet en Klaas. Tot allen. Ze komt met die boodschap. En wat zijn er toch gelukkige mensen. Wat zijn er toch belangrijke mensen die gewoon vanuit de volheid van hun gemoed mogen vertellen wie de Heer is. Slechte mens, niet hoogmoedig, niet van zo, ik heb het, nee, dat het nou waar en dat het bij God te krijgen is. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw en is er al nooit gekrenkt. Zou u er ook wel eens bij willen zitten? Hoe die oude vrouw in Israël daar vertelt van wat ze in de tempel heeft gezien. En we hebben zijn heerlijkheid als goud. Vol van genade en waarheid. Tot allen. En dan kunt u zomaar denken aan de Heer Jezus. Die ook aan de Emmausgangers zegt. Maar hebben jullie dan de Bijbel niet gelezen? Moest de Christus niet al zo lijden. Al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En toen ging de Heer vertellen over Genesis 3 vers 15, wat God daar had beloofd, en Jesaja 53, en Jesaja 11 vers 1. En toen begon het hart van die man te branden. Hoe pas ons hart niet brandende in ons. Daar werden ze warm van, tot allen. Tweede plaats, die de verlossing verwachten. De bevrijding, de redding. Verwachten, dat betekent niet er wat over praten, nee, die er naar uitzagen. Verwachten is een ander woord voor geloven, die daarin geloofden, die daar naar uitzagen. Dus er waren er ook in Jeruzalem, die in die tempel, de synagoge, de boeken van het oude verbond, uitzagen naar die komst van de Messias, naar de vervulling van de belofte Gods. Want let erop, die de verlossing verwacht. Dat betekent dat we uitzien naar de vervulling van de belofte Gods in ons leven. dat we die belofte kennen. En dat dat biddend leven wordt beoefend. Heer, wilt u het nou ook vervullen? Wilt u het waarmaken? Zo waren er in Jeruzalem. Onder jongeren en ouderen. Zo werden die schriften gedeeld. En zo werd naar Gods genade uitgezien. Een gelovige zal niet haasten. Hij ziet wel uit. Zoals Jacob dat deed op zijn sterven. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Zo ziet de kerk nog steeds uit. De eerste komst ligt wel achter ons. Maar ziet wel uit naar... ja, om nou de vrucht van dat evangelie, van de geboorte van de Heer te verstaan en daaruit te leven. Leest u de Heidelberger Catechismus, zondag 14. Waarom nou de Heer werd geboren en welke vrucht dan is en waardoor het geloof wordt verstaan. Dat Hij onze middelaar is. En Hij werd geboren omdat Hij, zoals wij, wordt goed in onze schuld zou bedekken. Verwachten. Die grote dingen die in de Bijbel staan. Dat ze ons leven gaan stempelen. Laat ik een voorbeeld geven voor de kinderen die de verlossing verwachten. Paulus die zegt in Romeinen 8 dat de gelovigen die zijn erfgenamen van Christus. Erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus. Nou, ik denk dat u allemaal wel ongeveer weet wat een erfenis is. Als je in de familie een hele rijke oom hebt die geen kinderen heeft en zo, en die heeft een testament. Dan wordt er al gauw op verjaardagen, als die oom er niet bij is, verteld hoe zou dat testament van die oom nou in elkaar zitten. En die oom heeft bijvoorbeeld 3 neven. En die 3 neven praten er natuurlijk over. Hè? Die bezoeken die oom vaak. En die vinden het een fijne oom en zo. En oom heeft gezegd, nou als ik overlijd, dan zal mijn testament ook. Verder zegt hij niks. Nou, wat hebben die 3 neven? Nou, die praten daarover. Hoe zou die oom dat nou gedaan hebben? En ja, ik weet niet, misschien heeft die oom 100 miljoen. En dan ja, de een 10 miljoen, de ander ook 10 miljoen aan. Nou, daar kun je over dromen, daar kun je over praten, daar kun je over nadenken, je kunt er ruzie over maken. Een aard voorbeeld, hè? Ja. En dan zegt Paulus in Romeinen 8, dat de geloven erfgenamen zijn van God. Er is een testament gemaakt, hè? God heeft een testament gemaakt. En God zegt, ik geef aan mijn kinderen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat geef ik ze. Op grond van wat Christus heeft gedaan. Dat staat in het testament. Nou, als we over aardse dingen al zo ontzettend veel kunnen praten. Wat zouden we dan niet veel meer over die hemelse dingen moeten spreken en denken. Zal toch wat zijn, gemeente? Het is nou een moeilijk leven straks. Erfgenaam van God, die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Losgemaakt van de zonde, losgemaakt van de aarde, losgemaakt van de mensen. Ja, die het testament verwachten. Het opengaat. En ingaan in de hemelse heerlijkheid. En tenslotte nog 1 ding en dan gaan we eindigen. Jeruzalem. Ja, Anna bleef nog beperkt tot Jeruzalem. Later, ongeveer 35 jaar later, werd de Heilige Geest te Jeruzalem uitgestort. En we lezen aan het slot van het evangelie van Lucas, dat zegt Lucas ook tegen Theophilus, waarvoor hij dit boek schrijft. Beginnende van Jeruzalem, dat is het begonnen. Maar dat is niet gebleven. En dat verteerde na Anna, Paulus. En weer andere mannen geroepen, ook vrouwen geroepen. Niet in het ambt natuurlijk, maar wel om getuigen te zijn. En zo ging dat evangelie de wereld in. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Antiochië, een heidense stad. Efeze, ook een heidense, een afgodische stad. Ten slotte in Rome. En dan schrijft Paulus aan die mensen in Rome een brief. De brief aan de Romeinen. En in die brief staat: wij dan gerechtvaardigd zijnde, met God weer in een rechte verhouding gebracht met God door Christus, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Hij sprak van allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Nou, dan heb je het ook gehoord gisteren en vandaag meegeluisterd. Ben u net als die priesters? En zegt u: ja, interessant. Maar ik ben druk met mijn werk, mijn godsdienstige werk. En u moet nog eens weten hoeveel offers ik vandaag wel niet moet brengen en wat ik allemaal wel niet doen moet. En ben heel druk. Ja, dat is geen goede gestalte. Ben u misschien als Jozef, Maria? Of zegt u misschien: zou dat nou wel voor mij zijn? Anna kwam ook langs met die boodschap en vertelde daarvan. Tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En kent u nou dat geheim van die erfenis? McChain zong daarvan. En we eindigen daarmee. Maar Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Slotzang, gemeente, psalm. De lofzang van Simeon en daarvan het tweede vers. Tweede vers van de lofzang van Simeon. Namens de kerkraad delen we u nog het volgende mee. Deze week is de eerste collecte bestemd voor diaconale en maatschappelijke zorg en deputaatschap. Op vrijdag zal de oudejaarsdienst beginnen om 15:30. Op zaterdag begint de nieuwjaarsdienst om 10:00. Op zondag 2 januari zal er in de middagdienst bevestiging van ambtsdagers plaatsvinden. J.A. Broeder J.A. van Hel tot ouderling en broeder T. Boy tot diaken. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de emeritus Kas. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.